Rut, hoofdstuk 2. Ja, het boek Rut. Een prachtig mooi boek. Wat ik u al verteld heb, 4 mooie hoofdstukjes. Waar we deze dagen met elkaar, deze weken met elkaar wat over na willen denken. Het gebeurde daar ook allemaal in Bethlehem. Bethlehem waar heel veel gebeurd is. Waar ook David opgegroeid werd, is. Waar Christus geboren werd. Bethlehem, broodhuis, huis van brood. 2 weken geleden heb ik u iets verteld over dat eerste hoofdstuk, heel kort eigenlijk maar. Ik heb u toen verteld dat Naomi, Machlon en Giljon en Elimelech het broodhuis verlieten, omdat de Heere het volk Israël op de proef stelde. Daar staat aan het einde van het boek Richteren en ieder deed maar, ik zal het u even voorlezen, anders zeg ik het misschien niet helemaal goed. En ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Zo van, leef maar er gewoon op los en houd maar geen rekening met God. Nou, als je zo doet, ja, dan kan het ook niet goed gaan in je leven. Dan is het soms genade van God, dat God iets laat gebeuren in je leven, waardoor je tot stilstand gebracht wordt, waardoor je gaat nadenken. En dat moet je niet ontvluchten. Dan moet je niet wegrennen voor die beproevingen die de Heer toelaat in je leven. Maar dan moet je tot stilstand gebracht worden en vragen, Heer, wat wilt u mij hiermee zeggen? In plaats van dat te doen, vluchten ze weg naar het veld van Moab. Nou, en als ze dat doen, dan gaat het van kwaad tot erger. Want dan overlijdt Elimelech. En na het overlijden van Elimelech nemen de 2 zonen 2 heidense meisjes uit Moab, Orpa en Rut. Wat absoluut voor het volk van God verboden was. Maar ja, ieder maar deed maar wat in zijn eigen ogen goed was. En dan, als dat nog niet genoeg is, dan overlijden Giljon en Machlon. Dat gebeurt niet zomaar toevallig. God laat niet met zich spotten. En je kunt alleen Gods zegen vragen en Gods zegen ervaren als je hem ook serieus neemt. En als je ook dat doet wat God van je vraagt. Ze zijn er niet eventjes, ze zijn er 10 jaar. En uiteindelijk als Naomi zo verbitterd is en niets meer te zoeken heeft in de velden van Moab en hoort dat God omgezien heeft naar zijn volk en er weer brood is in Bethlehem, keert Naomi terug. En dan staat er in vers 22 van Rut 1 zo mooi, en zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Weet u, het begin van de gerstenoogst is in Israël het allereerste wat van het land afgehaald wordt. Het is begin van de oogst. En weet u wat er later gebeurde bij het begin van de gerstenoogst? Bij het begin van de gerstenoogst, dan lees je ook dat als de eerste garven van de gerst gemaaid wordt, dan staat er dat gerst eerst als een beweegoffer op de dag na de Sabbat, de eerste dag van de week, werd dat aan de Heere opgedragen als een soort offer, een soort spijsoffer. En dat was eigenlijk een efameel. En ik heb u daar iets meer over verteld tijdens de gelijkenissen over het Koninkrijk der Hemel, over die vrouw die daar zuurdeeg in deed. Een efameel was een spijsoffer voor God. En dat eerste wat van het land afkwam, dat werd aan God aangeboden in de tempel. Op de eerste dag van de week. En weet u wat toen op die eerste dag van de week, jaren later gebeurde, toen de priesters dat spijsoffer aan de Heere aanboden, toen was Christus opgestaan. Dat was precies op dezelfde dag, op de opstandingsdag van Christus, werd de eersteling scharven aan de Heere toevertrouwd. Dat spijsoffer voor de Heere. Nou, dat gebeurde vele, ja, zelfs duizenden jaren later. Maar hier zien we dat zij bij het begin van de gerstoog, toen het graan bij God aangeboden werd, het spreekt van de opstanding van Christus, dat Naomi en Rut daar aankwamen in Bethlehem. Weet u, ik wil eigenlijk dit vertellen. De opstanding van Christus, de opstandingskracht van Christus verandert mensenlevens. Maakt een leven totaal anders. Door de opstanding van Christus kun je het oude leven achter je laten en kun je met een volkomen nieuw leven beginnen. En je zou als het ware kunnen zeggen, bij de grenspaal, bij de Jordaan waar Naomi en Orpa en Rut bij elkaar kwamen. En dat Orpa, de weerbarstige Orpa die heel ver meeging, maar niet door de Jordaan wilde gaan, niet die keuze wilde maken voor mijn volk, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En wat lezen we dan? Orpa keerde terug naar haar volk en naar haar goden. En dan zie je dat Rut zich vastkleeft, staat er letterlijk, aan Naomi. En dan door de Jordaan heen gaan. Ja, en als je door de Jordaan heen gaat, dan kom je weer bij een nieuw leven terecht. Het begin van de gerstenoogst. En dan gaat de Heer de draad weer oppakken met je leven. Als je dat doet wat God van je vraagt. Nou, dan zien we dat Rut daar met haar moeder Naomi in Bethlehem komt. De mensen zeggen, is dat Naomi? De stralende, de vriendelijke. Nou, Naomi zegt, noem me maar Mara, want de Heere heeft mij veel ellende en bitterheid aangedaan. We willen vanmorgen eens even kijken naar Rut. Wie is die Rut nou eigenlijk? Wat mij in de eerste plaats opvalt, dat is dat Rut niet alleen maar een beslissing neemt met woorden, maar dat Rut ook een beslissing neemt in daden. Rut is niet alleen een vrouw van woorden, maar van werken. En haar handen die hebben heel wat gedaan. Nou, dat is een groot gevaar voor christenen, dat we alleen met onze woorden heel veel kunnen zeggen. Maar als het om daden gaat, waar ik vanmorgen ook heel even iets over gezegd heb, nou, dan zijn we niet thuis. Nee, de Heer vraagt van ons geloofswoorden, beslissingen, maar ook werken. Ook dat we daadwerkelijk doen. Wat mij het allereerste opvalt, dat is dat Rut een vrouw is met een enorme verantwoordelijkheid. Met een verantwoordelijkheidsgevoel. Ze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor Naomi. Ze laat Naomi niet zomaar los. En wat prachtig is dat Naomi kijkt verder dan haar eigen verdriet. Naomi ziet ook het verdriet van anderen. Er zijn mensen, er zijn zusters en broeders die zo naar binnen gekeerd zijn met hun eigen verdriet en het verdriet van anderen totaal niet zien. Nou, Naomi ziet niet alleen haar eigen verdriet, maar die heeft een geweldig verantwoordelijkheidsgevoel voor haar schoonmoeder, aan wie ze zich vastgekleefd heeft en voor wie ze zich inzet. Ze heeft niet alleen verantwoordelijkheidsgevoel, maar ze heeft ook diep respect voor haar schoonmoeder. Kunt u zich dat voorstellen? Dat Naomi, een vrouw die een vrouw die getrouwd geweest is, weduwe geworden is, tegen haar schoonmoeder zegt, nou, sowieso bood het dat niet altijd even makkelijk, dochter en schoonmoeder, maar goed. Maar dat zij tegen haar schoonmoeder zegt, laat mij toch naar het veld gaan. Nou, hier zie je een vrouw die zo respectvol met haar schoonmoeder omgaat en aan haar schoonmoeder toestemming vraagt. Moet je eens horen. Toestemming vraagt, vindt u het goed als ik naar het veld ga om daar aren op te lezen? Och, hoeveel meiden van vandaag zouden zeggen, oh, wat heb ik daar nou mee te maken? Zeg, hey, ik bepaal het zelf wel wat ik doe, hoor. Je ziet dat in de Bijbel veel meer. Dat kinderen, dat zelfs opgeschoten jongelui, ik weet niet precies hoe oud Rut op dit moment geweest is, ze is al niet zo heel oud geweest, en zeker niet. Maar dat Rut toch ontzettend veel respect had voor haar schoonmoeder. Jonge vrouwen onder ons, hoe staat het met jou? Heb je nog respect, jongens en meisjes onder ons? Hebben jullie werkelijk respect voor jullie ouders? Of doe je gewoon maar je eigen gangetje? Er staat in de Bijbel dat de Heer tegen kinderen zegt, In de wet staat dat, in de 10 geboden, dat wij als kinderen onze ouders moeten gehoorzamen opdat het u wel gaat. Nou, hier zie je dat van Rut. Rut die heel respectvol met haar moeder omgaat. En het gaat haar wel. Het gaat haar goed. En ze houdt rekening met dat wat Naomi tegen haar zegt. Ze laat zich ook sturen door Naomi en bevestigen in de keuzes die ze maakt. En dan zien we dat woordje waar je eigenlijk niet omheen kunt. Want dan gaat Rut het veld in en dan staat er in vers 3 van Rut 2 en zij zeiden tot haar, ga mijn dochter. Zij ging dan heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. En dan staan er twee hele kleine woordjes. Bijgeval trof zij het stuk land van Boas. Dat wist ze helemaal niet. Na afloop wist ze ook niet dat het Boas was. Dat het een losser was. Dat wist Naomi wel, maar zij niet. Ik vind het zo mooi, bijgeval. In een andere vertaling staat er gewoon het woordje toevallig. Nou, sinds ik de Heer Jezus heb leren kennen, geloof ik niet meer zozeer in het woordje toevallig. Geloof ik niet meer zo in dat woordje van, ach nou ja, gewoon, het is zomaar gebeurd. Nee, het is zo mooi dat deze Rut, die had alle redenen om thuis te blijven zitten in haar ellende en daar niet meer uit te komen. Om op haar stoel te gaan zitten wenen en jammeren om al het gemis in haar leven. En wat ik nou zo mooi vind van deze vrouw, Rut, is niet passief. Ze gaat erop uit. Er staat zelfs dat ze zeggen, het is een vrouw die weinig thuis zit. Nou, ze ontvlucht de ellende niet, zeker niet. Maar het is een vrouw die zo actief is. Verdriet, ellende kan je ontzettend passief maken. Kan je ontzettend passief maken en dan vraag je af, Heer, wat wilt u nou nog met mijn leven? En we blijven maar zitten. Ik geloof zonder meer dat als je op een gegeven moment de moed hebt om van je ellendige stoel op te staan, vanuit je verdriet op te staan, vanuit je negatieve passiviteit op te staan, dan zul je gaan ervaren, ja, dat er misschien toevallig een heleboel dingen in je leven gaan gebeuren. Nou, toeval, men heeft wel eens een keer gezegd, dat betekent het woordje toeval, het valt je toe. Waar vandaan? Waar vandaan valt het je toe? Van boven. God laat het je toevallen. God die is met je leven bezig. En God kan alleen jouw leven sturen, niet als je blijft zitten, niet als je passief neer gaat zitten in de zorgen, in de angst die je hebt, maar God gaat je leven leiden zodra je actief bezig gaat. Dan kan God je leiden, zoals het heel bekend is. Je kunt pas een schip sturen met het roer als er vaart in zit. Als een schip stil ligt, dan kun je draaien aan het roer wat je wil, maar het gaat geen kant op. Ben je bereid om vaart te maken met je leven? We zien hier in Rut iemand die gehoorzaam is. Iemand die zich toewijdt. En door haar gehoorzaamheid en toewijding leidde de Heer haar naar haar losser, naar haar verlosser. En als we dan Rut zien, deze vrouw, met de zoekende ogen, met de rapende handen, ach, dan denk ik van, leken wij maar een klein beetje meer op Rut. Op Rut, met die zoekende ogen. Hebben wij van die zoekende ogen? Die er op dat veld, die aren aan het zoeken is. Die mensen die verloren zijn, waar we het net over gehad hebben. Mensen, er is zo onnoemelijk veel werk te doen. Als u om u heen kijkt, in uw straat, in uw gezin, misschien in uw familie, bij uw collega's, er liggen nog zoveel aren die geraapt moeten worden. Die gewonnen moeten worden. Hebben we van die zoekende ogen en rapende handen. Dat we met deze lichaamsdelen de Heer mogen dienen. Zou het een zwaar werk geweest zijn? Oh, het zal best zwaar werk geweest zijn hoor. En het zal ook bukkend werk geweest zijn. Knielend werk geweest zijn. Wat een actieve Rut, die vindt het werk. En dan het tweede wat mij opvalt van Rut, dat is hoe zij Boas ontmoet. De naam Boas, misschien wel goed om dat te weten, is niet zomaar een naam. Weet u dat Salomo een prachtige grote tempel gebouwd heeft? En dat hij in die tempel twee hele grote zuilen geplaatst had bij de ingang van het heiligdom. Twee grote zuilen. En u kunt het wel raden, één zo'n zuil heette Boas. Die ene zuil heette Boas. Boas betekent de kracht Gods. Boas betekent de kracht Gods. Boas was een vermogend man. Bij Boas kwam je niets tekort. Bij Boas vond je de kracht, bij Boas vond je de rust. En in dit prachtige gedeelte is Boas een machtig mooi beeld van de Jezus. Door dat wat Rut ging doen, dat ze de ellende losliet en zich bewoog op het veld, heeft ze haar verlosser gevonden. Boas, de sterkte Gods. En dan is het zo mooi, als ze dan Boas ontmoet, hè, dan vraagt Boas zo, wie is die vrouw eigenlijk? Want hij had wel veel over Rut gehoord, maar hij wist nog niet precies welk verhaal bij welk gezicht hoorde. En toen zei ik, nou, dat is nou die Rut, die met Naomi meegekomen. Oh, oh. Nou, daar had Boas al heel wat over gehoord. En dat zie je ook later, van ik heb gehoord wat je allemaal voor je schoonmoeder gedaan hebt. Hoe je bezig bent, hoe je verantwoordelijkheden gedragen hebt. Wat je gedaan hebt na het overlijden van je man. En dat was misschien wel een neef van Elimelech. Ik weet het allemaal. Weet je, die Boas, die kende Rut al lang. Boas, die kende Rut al voordat Rut daar op zijn veld kwam werken. Weet je, wij kennen een Boas die ons precies kent. Die precies weet wat er in ons omgaat. Die weet wat onze motieven zijn. En zo ontmoet deze Rut haar Boas. Helemaal nog niet een liefdesscène of zo, helemaal niet. Boas die noemt haar heel eenvoudig mijn dochter. Zo van, ja? Maar, en ook toen Rut voor het eerst die toenadering zocht naar Boas, u bent mijn losser. Toen kwam het eigenlijk ook nog over bij Boas van, hey jongens, wat gaat er nou toch gebeuren? Dat is er op dit moment nog helemaal niet. Maar Boas wist wel heel veel van Rut af. En dan zegt Boas iets heel belangrijks tegen Rut. Dan zegt Boas tegen Rut, Rut, je bent nu op het veld gekomen. En dan zegt Boas, ga nou niet naar andere velden, ga niet naar andere akkers, maar blijf alsjeblieft op deze akker. Blijf bij mij. Nou, dat is Boas, hè. Als je eenmaal Boas gevonden hebt, als je eenmaal de Jezus gevonden hebt in je leven, dan zegt de Jezus niet van, ach joh, er zijn nog zoveel anderen. Dan zegt de Jezus, blijf bij mij. Blijf bij mij, want bij mij heb je het goed. Nou, dat zullen we ook dan zien, hoe goed dat Rutte zijn. Het is heel makkelijk hoor, om ze zeggen wel eens, het gras aan de overkant van de sloot is altijd groener. Het is heel makkelijk om op een gegeven moment dan daar weer een paar graantjes mee te pikken en dan daar weer een paar graantjes mee te pikken. Mensen, wat is het belangrijk als je een voorbeeld wilt volgen van Rut, dat Boas tegen Rut zegt, Rut, ga niet lopen dwalen, ga niet van het ene graanveld naar het andere graanveld, maar blijf op dit veld. Mensen, laat je niet verleiden. Laat je niet verleiden om naar allerlei andere akkervelden te gaan, maar blijf bij dit veld, blijf trouw aan de Heer Jezus. Want wat je bij Boas vindt, dat vind je bij niemand anders. Wat vond Rut dan bij Boas? Nou, dan zegt Boas tegen Rut, Rut, je kunt hier blijven, je kunt achter mijn arbeiders aangaan. Ik heb tegen mijn knechten gezegd dat ze je niet lastig mogen vallen. Je kunt water drinken wat mijn knechten scheppen. Je kunt je brood in het azijn dopen. Rut, het is goed hier. En wat zegt Rut dan? En dat is hetgeen wat Rut hier vindt bij Boas. Kijkt u maar in vers 10, want dan staat er in vers 10, in dat tweede hoofdstuk. Toen wierp zij zich op haar aangezicht, boog zich ter aarde en zeide tot hem, waarom betoont gij mij uw gunst? Dat gij uw oog slaat op mij, hoewel ik een vreemdeling ben. Nou, hier het woordje gunst is hetzelfde woordje als genade. Waarom krijg ik genade? Waarom vind ik genade in uw ogen? Nou, dat is een lied wat we straks ook met elkaar gaan zingen. Begrijpt u het waarom dat wij genade gekregen hebben bij God? Waarom genade? Omdat ik ben maar een vreemdeling. Ik ben maar iemand die zomaar aan is komen lopen. Weet u wat er over die vreemdelingen staat? Laten we maar eens even lezen. Ik heb dat wel een keertje genoemd 2 weken geleden. Maar kijkt u maar eens in Deuteronomium. Wat er over deze Moabitische meisjes of vrouwen gezegd wordt. Of mensen uit Moab. In Deuteronomium 23, vers 3... Deuteronomium 23, vers 3, daar staat. Een Ammoniet of Moabiet. En u weet, Rut hoorde bij de Moabieten. Zal niet in de gemeente des Heren komen. Zelfs hun 10e geslacht. En ik denk dat Rut nog niet in het 10e geslacht was, vanaf het moment dat dat aangegeven werd. Zelfs het 10e geslacht zal nimmer in de gemeente des Heren komen. Waarom? Omdat zij u bij uw uittocht uit Egypte op de weg niet met brood en water tegemoet gekomen zijn. En omdat zij tegen u Bileam, de zoon van Beor uit Petor in Mesopotamië gehuurd hadden, om u te vervloeken. Nou, daar heb je dan de Moabitische. Wat is het wonderlijk dat het volk Moab hier beschuldigd wordt als een volk dat Israël niet tegemoet gekomen is met brood en water. En wat zien we nu Boas? Die zegt hier tegen Rut, hier is brood, hier is water. En dat deze vrouw zegt, hoe is het mogelijk? Ik ben een vreemdeling. Ik mag eigenlijk helemaal niet, dat wist zij natuurlijk niet, maar goed. Ik mag helemaal niet bij Israël komen. Er ligt als het ware een vloek over de Moabitische mensen. Nou weet je, dat is nou genade bij God, hè? Dat is nou genade bij God. Je hebt er totaal geen recht op. Wij denken wel vaak, ach, we hebben wel recht op bepaalde dingen die God ons geeft. Maar dat is helemaal niet waar. Het is pure gunst van God, het is pure genade. En dan zegt Rut, waarom geeft gij mij die gunst, omdat ik zelfs minder ben dan een van uw dienstmaagden? Dat zegt ze dan in dat 13e vers iets verderop. Nou, Rut die ontdekte dat ze bij Boas genade van God mocht vinden. Ze vond genade. En wat zien we dan in die genade van Boas? We moeten maar eens lezen in vers 14, het laatste stukje. Dat als het werk onderbroken wordt, dan gaan ze eten met elkaar. Het is etenstijd in vers 14. En dan zegt Boas, kom er maar bij zitten. Kom maar hierheen. Kom maar naast mijn maaiers zitten. En dan staat er in vers 14, en zij ging zitten naast de maaiers. En dan staat het prachtige. En hij reikte haar geroosterd koren. Och, de Heer Jezus die zegt ook verschillende keren in de Bijbel, kom maar. En dan reikt de Heer Jezus ons dat brood. De eerste zondag van de maand, 's avonds. Dat geroosterde koren, dat meel dat fijn gemalen is. Dat brood wat uit de hemel voor ons neergedaald is. Dat is een prachtig mooi beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt tijdens de avondmaalsviering, dit is mijn lichaam voor u. Wat voor jullie gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis. Nou, hier zien we de grote Boas. De Boas die dat geroosterd koren geeft. En wat staat er dan van Rut, ze at, ze werd verzadigd en ze hield over. Nou, dat is Boas. Dat vindt ze bij Boas. Wat een enorme zegen vindt ze bij deze man. Heeft u deze Boas ook al gevonden? Zijn we nog steeds misschien in ons verdriet? Zitten we nog steeds in ons huisje te wachten van Heer, wat moet er nou eigenlijk met mijn leven gebeuren? Zijn we nog steeds druk bezig met allerlei andere dingen en niet met de dingen van de Heer? Of willen we ons laten leiden door Gods geest? Willen we ons laten leiden door Gods geest, zodat we daar terechtkomen waar Hij ons wil hebben? Op het veld van Boas. En daar mogen we onze grote Boas ontmoeten. Die ons al lang kent. Die precies weet wat we nodig hebben. Die onze armoede kent. Die ons verdriet kent. En die ons, wat zei Rut? Heer, door zo tot mij te spreken in vers 13. Gij hebt mij vertroost. Gij hebt mij vertroost. Oh, wat een troost. Wat een hulp. Ze vond in Boas de vermogende man die haar alles kan geven wat ze nodig heeft. Ze at, ze werd verzadigd en ze hield over. Oh, dat zie je vandaag niet zoveel meer. Mensen die wat overhouden. Mensen die verzadigd zijn. Je vindt het alleen bij de Heer Jezus. En weet je, dan komt deze Rut, die na een hele dag hard werken, dan klopt ze het koren wat ze gelezen heeft, de gerst, uit. En wat houdt ze dan over? Kijk eens even in vers 7 in het laatste stukje. En het was ongeveer een eva gerst. Een eva gerst. Weet u nog hoeveel dat het was, een eva? Een eva, dat was de maat van een spijsoffer. En het was bijna 40 liter. 40 liter gerst. 40 liter korreltjes, gerstenkorreltjes, die Naomi later in de molen kon malen tot meel. Mensen, wat een oogst, wat een opbrengst. Ze nam het mee, ze bracht het naar Naomi, ze haalde tevoorschijn en ze haalde ook nog het eten tevoorschijn wat ze gegeten had in de lunchpauze. En toen Naomi dat zag, toen riep ze het uit dat gezegend zij onze God en Vader die zich niet onttrokken heeft zijn goede tierenheid aan levenden, nog aan doden. Wij denken misschien wel eens het is voorbij. Wij denken misschien wel eens van ach, wat kan ik nou nog van de Heere verwachten? Soms voel je wel eens net als de doden. Maar Hij heeft zijn goede tierenheid niet onthouden aan levenden en doden. Misschien zijn er hier vanmorgen mensen bij ons in de gemeente die de Heer Jezus nog niet kennen. Er staat in de Bijbel dat als je de Heer Jezus niet kent, dan ben je voor God eigenlijk dood. Dan heb je geen contact met God. Dan ben je gescheiden van God. Dan leef je buiten het leven van God. Weet je, dan wil ik je vanmorgen heel duidelijk zeggen, Hij onttrekt zich niet zijn goede tierenheid aan levenden en aan doden. Hij houdt van je. Hij nodigt je uit om op zijn veld te komen. Hij nodigt je uit om bij hem te komen eten en te drinken en verzadigd te worden. Oh, wat een overvloed. En wat een bemoediging voor Naomi. Hoe kwamen deze twee uitgeput, uitgemergeld, ontmoedigd in Bethlehem? En daar in Bethlehem, daar vonden ze alles wat ze nodig hadden. Straks, over een paar aantal weken, zullen we er ook over na gaan denken. Wat vinden we allemaal in Bethlehem? Daar in Bethlehem vind je je grote Boas. Je grote Boas, die een pilaar wil zijn. Een steunpilaar in je leven. En wat een zegen. Wat een genade mogen we daar vinden. Mag ik u uitnodigen om het voorbeeld van Rut te volgen? Om niet te blijven zitten? Om niet om te komen in je eigen verdriet? Maar om van je ellende op te staan? Die eerste dag van de week, de gerste oog, de Heer is opgestaan. En weet je, omdat de Heer opgestaan is, kan Hij onnoemelijk veel in ons leven doen. Wat is het belangrijk dat we zo ons leven volkomen aan Hem mogen toevertrouwen? Zullen een moment van stilte nemen en ja, met deze woorden, met deze geschiedenis van Rut, dat we zo in onze geest, in ons leven, in alle stilte naar de Heer toe mogen gaan en zeggen, Heer, hier ben ik. Zullen een moment van stilte nemen?